Allereerst nog een aantal mededelingen met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie GB van den Doel, Zwaluwstraat, en de familie T van Driel, ook aan de Zwaluwstraat. Op dinsdagavond, zuster Verhagen, Goedegebuur, en de familie J.W. Droger. En dan op donderdagmiddag, let u daarop, donderdagmiddag, in het rusthuis vanaf 3:00 bij zuster Van der Linden en de familie D. vroeg in de wei. En dan op donderdagavond en slotte zuster Keuvelaar aan de Prinsessenlaan en de familie Arendsman, stad aan het Haringvliet. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 84 de beide eerste versen, Psalm 84 vers 1 en 2, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede zelfs vindt de mus een huis, o Heere, 1 en 2 van Psalm 84. Thank you. Wij doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting zingen we uit Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken, te elken stond. Psalm 40, vers 8. Vervolgens lezen we uit het begin van de bergrede, Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing is dus uit Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 40, het 8e vers. En een ieder spreke met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matthäus 5. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen met de hulp van de Heere vanavond stilstaan bij een van de zogenaamde zaligsprekingen. En dat is de zaligspreking die u vindt in het 6e vers van dit 5e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 5, vers 6, waar we het woord van de Heere lezen: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere God des hemels en der aarde, die in Christus Jezus de koning van uw duur gekochte kerk zijt, wij komen tot u aan de avond van deze dag. Want we hebben het vanmorgen gehoord dat wanneer wij in de dienst des woords en der gebeden samenkomen, wij op een bijzondere wijze verschijnen voor uw aangezicht. Doordring ons daar ook in dit avonduur van, Heere, opdat wij besef mogen hebben dat wij staan en zitten voor u die de levende God zijt, voor u die de Heilige zijt, voor wie zelfs de troongeesten, de engelen, hun aangezicht bedekken als zij de lof zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat voor reden hebben wij dan niet om voor u te buigen en in ons gebed en in onze smeking ons diep voor u te verootmoedigen. Geef dat we zo ook tot u mogen naderen. Zo op de kansel mogen staan tijdens de bediening van uw woord. Zo mogen luisteren. Zo ook onze oude psalmen mogen zingen. Met een ootmoedig hart en een nederige geest. Met een hart wat enig besef heeft van wie u bent in de glorie van al uw deugden. Maar ook besef heeft van wie wij zijn als nietige mensenkinderen, als gevallen zondaren. Heere, druk ons dat op het hart, opdat wij het zien en verstaan. En leer ons dan heel in het bijzonder ook dat waarvan de woorden die vanavond gelezen zijn uit het begin van de bergrede spreken. Van mensen die, omdat ze iets verstaan van de grote nood van hun leven, uitgedreven worden tot u. De zaligheid als armen van geest buiten zichzelf zoeken. De zaligheid als een onverdiende gunst, treurend in de droefheid naar u, bij u zoeken. De zaligheid najagen met een geestelijke honger en dorst, omdat de gerechtigheid alleen bij u te vinden is, zoals we het lezen in de woorden van onze tekst. Heere, leer ons deze dingen, opdat wij gaan verstaan, persoonlijk, met ons hart, wat het betekent dat nu zulke mensen, die bij zichzelf alles missen, maar die nu gedreven worden tot de enige rots van de behoudenis, Jezus Christus, in wie alle gerechtigheid en rijkdommen van genade te vinden zijn, dat zij zalig zijn. En niet zalig om iets in zichzelf, ook niet zalig om hun gebeden, maar zalig omdat gij ze zalig spreekt en zeker doen zult wat u zelf beloofd hebt. Heere, leer de diepte en de breedte van het woord wat vanavond voor ons ligt, leer ons die zien. En geef dat we niet alleen de boodschap mogen begrijpen, al is dat ook al belangrijk, maar heel in het bijzonder dat die boodschap door mag dringen en in mag zinken tot in het diepst van ons hart en wij persoonlijk onder die boodschap gezegend mogen worden. En dan weet u volmaakt welke zegen wij nodig hebben. Een bestraffende zegen. Een beschamende zegen. Een ontdekkende zegen. Of ook een bemoedigende zegen. Een vertroostende zegen. Een zegen waarin we onderwijs en oefening ontvangen vanuit uw heilig woord. Heere, schenk ons naar dat u, als de grote herder, de grote pastor, weet wat wij nodig hebben. Schenk ons die zegen die voor ons gepast is. Wil deze avond in ons midden zijn. We dragen elkaar opnieuw aan u op. Ook in alle vragen en moeiten die ons levenspad kunnen kruisen. We denken aan hen die een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen hen aan u op die verdriet en rouw kennen. We denken dan heel in het bijzonder aan de familie Kattenstaart van de Eendrachtstraat, die zo plotseling deze afgelopen week bericht ontving dat de vader van broeder Kattenstaart overleden was. Heren, wat een schok, wat een slag, wat een verdriet. Wil u deze familie, en dan denken we niet alleen aan degene die bij onze gemeente behoren, maar aan de gehele familie, uw kracht en uw troost geven in deze zo verdrietige omstandigheden. En zou u zelf de kracht en de troost willen schenken die alleen bij u te vinden is. Maar wil u ook deze roepstem genadig heiligen aan het hart, ja, kon het zijn van hen allen. Wil u, heren, ook onder ons roepstemmen zegenen. Er zijn er vele, niet alleen van sterfgevallen, maar ook van plotselinge ongevallen die we soms horen in de kennissenkring of in de familiekring. Soms ook van plotseling bewaard te worden als een ongeval dreigde. Heren, de roepstemmen zijn er zoveel. Geef dat ze door mogen dringen en dat de stem van u erin door mag klinken tot op de bodem van ons hart. En dat het iets uit mag werken, opdat wij ertoe uitgedreven worden tot u. Wil u, heren, denken aan allen die op welke wijze dan ook een moeilijke weg hebben te gaan. Wees u met ons als gemeente. Zegen de arbeid die er in ons midden is. De prediking van uw woord. De verenigingen, de zondagsschool, het catechetisch onderwijs, de huisbezoeken, ziekenbezoeken en al het andere werk. U weet wat voor werk er is en hoe dat werk op uw zegen wacht. Hoe het zonder uw zegen ook ijdel is. Heere, zegen het naar uw eigen woord. Wil u ook denken, heren, aan onze kerken. We willen in dit avonduur onze kerken aan u opdragen en van u smeken of u in de breedte van ons kerkelijke leven zou willen werken. Heren, wil ons allen bij alle verwarring die er ook onder ons is en verdeeldheid die er onder ons is, ons alle verootmoedigen voor u en ons weder doen keren tot u. En wil u uw zegen schenken, geestelijk ontwaken en opleving schenken onder ons. Zegen, heren, de gemeenten, de predikanten. Zegen onze theologische universiteit met de hoogleraren en allen die daar werken. Zegen bijzonder ook allen die daar studeren, in het bijzonder degene die opgeleid worden voor het ambt van dienaar van het woord. Heren, wil u hen bekwamen en wil u hen oefenen in de kennis van u. En zou u ook nog mannen, jonge mannen willen uitstoten, roepen tot uw heilige dienst, bekeren tot u en willen oefenen in de vreze van uw naam, die uit liefde tot u en tot uw dienst uw woord mogen uitdragen. Heren, u weet het werk is veel. Het werk is zoveel dat wij er geen bevatting van hebben. En de arbeiders zijn altijd te weinig. Wil u ze uitstoten? En u wilt dat toch doen op het smeekgebed. We dragen ook alle arbeid die in de kerken, niet alleen in onze kerken, ook daarbuiten gebeurt aan u op. We bidden u, heren, heel in het bijzonder voor het werk van de zending. We smeken u, laat ook onder de heiden, volken, in allerlei gebieden in deze wereld uw koninkrijk mogen komen. Wil u geven dat alle arbeid die daar ook geschiet namens onze kerken gezegend mag worden. En we denken dan heel in het bijzonder aan hen die op de zendingsvelden werken, met wie we ons bijzonder verbonden weten. Aan broeder en zuster Visser en aan broeder en zuster Wessels. Heren, wil u hen heel in het bijzonder nabij zijn, met al de hunnen, en geven dat ze gezegend mogen worden en tot een zegen mogen zijn. En wil u geven, heren, dat al het werk soms niet gemakkelijk, soms onder aanvechting, door u gebruikt en gezegend mag worden. We bidden u, heren, om uw zegen over de evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. O getrouwe God, wil u naar uw eigen woord onder Israël een opwekking geven, en dat het volk uit Abraham voortgekomen mag komen tot die grote zoon van Abraham, de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Ontferm u over alle werk van evangelieverkondiging, ook van de eenvoudige evangelisatiearbeid die er in ons vaderland en even daarbuiten mag plaatsvinden. We dragen alle evangelisatiewerkers aan u op. We bidden u ook bijzonder voor onze vriend en broeder Bor, die in Gent op een eenzame post werken mag. Heere, wil u ook daar uw koninkrijk doen komen, en in andere plaatsen in België, waar uw woord wordt uitgedragen, ja ook hier in ons vaderland. Wil u, Heere, geven dat de werken van de duisternis, en die zijn er in onze dagen vele, te gronde gericht mogen worden, en dat de koninklijke heerschappij van koning Jezus mag triomferen, ja, dat wij daar iets van mogen zien, ook op zendingsvelden en op evangelisatieposten. Laat het ook zichtbaar mogen worden in ons eigen vaderland, Heere. U weet in welke moeite en zorgen we kerkelijk en geestelijk ook hier in Nederland verkeren. Wil u geven dat ondanks alles wat verward en wat ontmoedigt, uw koninkrijk komen mag? Zou u ook aan ons land en ons volk willen denken, aan onze regering, aan ons vorstenhuis? Zou u hen allen willen zegenen, en zou u willen geven dat ook de spanningen die er politiek en maatschappelijk kunnen zijn, en die diep in kunnen grijpen, uw zegen ervaren mag worden? Wil u, Heere, gedenken aan deze wereld, verscheurd door oorlogsgeweld, honger, ziekte? O God, wil u midden in deze wereld tonen dat ge God zijt, en door de benauwenis van deze wereldgeschiedenis heen uw goddelijke heerschappij vestigen op deze aarde, en het tonen dat wat uw koninkrijk is, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat door uw genade midden in deze wereld gestalte mag krijgen. Schenk dat in het bijzonder ook onder ons en onze kinderen. Zegen daartoe uw woord. We vragen dat uit genade, in de vergeving van al onze zonden en schulden, en dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 42, de versen 1 en 7... Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ooit werd aan een wijs man in het oude Griekenland eens de vraag gesteld: wat is nu eigenlijk het grootste oordeel wat op deze aarde rust? Wat is de grote nood onder de mensen? Lang behoefde deze wijze niet over het antwoord na te denken. Het grootste oordeel, zo zei hij, is dat ieder mens heel zijn leven lang een onverzadigbare honger en een onverzadigbare dorst heeft. Hij bedoelde daarmee dat er in het leven van mensen altijd een leegte blijft. En vandaar dat zoveel mensen gaan zoeken en het toch eigenlijk nergens kunnen vinden. Ze hongeren en dorsten naar iets. Maar die honger blijkt altijd onverzadigbaar te zijn. Dat was het antwoord van een heidense wijze die diep over de dingen nadacht en zeker ook de nodige wijsheid bezat. En er is toch inderdaad heel wat waars in zijn woorden, niet? Zien we het niet rondom ons heen en herkennen we er ook niet iets van misschien in ons eigen leven? Dat mensen dorsten naar eer, naar roem, naar macht. Een ander zoekt het om de verlangens van zijn hart te bevredigen. Op allerlei manieren kan dat gebeuren en op allerlei plaatsen. Maar ten diepste is het toch zo dat al die verlangens misschien voor een moment wat vervuld kunnen worden, maar eigenlijk blijft er na elk verlangen toch weer honger, toch weer dorst, toch weer een tastende leegte over. Maar de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat er te midden van al dat zoeken en tasten, te midden van al die leegte die het menselijk leven hier op aarde kan kenmerken, één honger en dorst is die zeker verzadiging zal vinden. En dat is de honger en de dorst waarover het gaat in de woorden van onze tekst. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. We schrijven daar als thema boven: zalige honger en zalige dorst. We letten allereerst op hun bijzonder karakter. Wat is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? En ten tweede op hun bijzondere verzadiging. Wat betekent het: zij zullen verzadigd worden? Het is goed om deze woorden van de Heere Jezus allereerst te bezien in hun verband. En het verband van deze zaligsprekingen is dat de Heere Jezus ze zei aan het begin van zijn eerste grote rede, de zogenaamde bergrede. Wat was er namelijk gebeurd? Wel, de Heere Jezus, na zijn doop in de Jordaan, was begonnen met prediking van het evangelie, met wonderen van genezing. En toen was het moment gekomen dat hij uit de scharen en uit de mensen die hij aantrof zijn discipelen geroepen had. U leest dat net aan het slot van het vorige hoofdstuk. En we weten uit Lucas 6, een hoofdstuk wat parallel staat met de woorden die we hier lezen, dat de nacht voordat hij zijn discipelen riep, de Heer Jezus die hele nacht wakend heeft doorgebracht, wakend in gebed. Dat is de enige keer dat we lezen dat de Heere Jezus de hele nacht door heeft gebeden en zijn verlangens en zijn vragen bekend maakte aan zijn Vader die in de hemelen is. De nacht voor de roeping van de discipelen en voor het uitspreken van de bergrede. Want als hij opstaat van dat doorwaakte gebed, roept hij zijn discipelen en het eerste wat hij met de discipelen doet, is dat hij hen met de scharen die rondom hen bijeendrommen, dat hij hen brengt naar een berg en dat hij gaat spreken. En dan zijn met name die eerste woorden heel nadrukkelijk gericht tot de discipelen. Lucas 6 maakt dat heel erg duidelijk. De Heer Jezus klom op een berg en hij sloeg zijn ogen op de discipelen en hij zeide: zalig zijt gij armen, zalig zijt gij die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dus daaruit wordt duidelijk dat de Heere Jezus allereerst met die woorden zich richt tot zijn discipelen, zijn leerlingenkring die rondom hem staat. Natuurlijk, ook de schare die daaromheen is samengekomen hoort de woorden. En ook voor de schare hebben al die spreuken van de Heere Jezus Christus betekenis. Maar in deze woorden spreekt hij allereerst tot zijn discipelen, tot hen die hij geroepen heeft uit de duisternis. Tot hen die hij ook geroepen heeft tot het ambt om discipel en straks apostel te zijn. En het is goed dat we daar een moment de vinger bij leggen. Deze woorden worden gehoord door alle mensen zonder onderscheid die daar samen zijn. Maar ze zijn gericht tot zijn onderdanen, tot zijn kinderen, tot zijn discipelen. En dan spreekt de Heere Jezus in die eerste reeks van zaligsprekingen over zijn kerk, over zijn discipelen het zalig uit. Dat is tot troost en tot bemoediging voor die discipelen. En dat is tegelijkertijd om die scharen die daar rondom gedromd staan jaloers te maken op dat heil wat hij aan zijn discipelen toezegt en wat hij aan zijn discipelen ook beschrijft. En dan horen we het van zijn lippen komen: zalig zijt gij, armen, zalig zijn die treuren, zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zo worden dus de discipelen getekend. Om een echt discipel van de Heere te zijn, om een oprecht kind van God te zijn, moeten we iets kennen van de dingen die hier genoemd worden. Want het gaat hier over de grondtrekken van de onderdanen van het koninkrijk van koning Jezus. Het gaat hier over de kenmerken van het echte, het ware geestelijke leven. Arm van geest, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, vreedzame, barmhartige. Dat is het wat nu karakteristiek is, kenmerkend is voor een kind van God. En wat betekent dat woord in onze tekst dan? Zalig zijn zij, of zoals Lucas het weergeeft, zalig zijt gij mijn discipelen, die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Wel, laten we maar met dat moeilijke woord gerechtigheid beginnen. Wat is het? Wel, het woord gerechtigheid betekent hier in het verband van de woorden van Christus allereerst de gerechtigheid van het koninkrijk der hemelen. U komt dat in de bergrede herhaaldelijk tegen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Daar hebt u het. Gerechtigheid is de gerechtigheid van het koninkrijk van God. En wat bedoelen we daarmee wanneer we zeggen het gaat om de gerechtigheid van het koninkrijk van God? Wel, dat is de gerechtigheid die door de koning gegeven wordt. Of je zou het ook zo kunnen zeggen, die door de koning hersteld wordt. Op deze wereld is geen gerechtigheid meer sinds de zondeval. De gerechtigheid is verbroken. En dat betekent dat de verhouding met God verstoord is. Dat is gebeurd toen Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Maar toen Adam en Eva van die verboden vrucht aten, is niet alleen de verhouding met God verstoord, maar is ook de verhouding tussen mensen verstoord. En dat is nu de gerechtigheid die verstoord is. Een breuk tussen God en mens. En een breuk tussen de mensen onderling. Geen gerechtigheid meer op deze wereld. Gods recht wordt niet erkend. En de verhouding tot de naaste is niet zoals ze zijn moet, verstoord en verbroken als ze is door de zonde. Maar nu het koninkrijk van God komt, nu Christus verkondigt dat het koninkrijk nabij is, betekent dat dat Jezus Christus die gebroken gerechtigheid, die verstoorde verhoudingen weer komt herstellen. Dat wanneer Hij komt en Hij zijn werk doet hier op aarde, dat zondaren met God verzoend worden. Dat de verbroken verhouding tussen de zondaar en de heilige God hersteld wordt. En dat ook de verhoudingen met de naaste weer hersteld mogen worden. Dat is in de komst van de Heere Jezus Christus beloofd. En zo beginnen we iets te zien van wat dat woord gerechtigheid is. Gerechtigheid heeft allereerst te maken met het herstel van de verbroken verhoudingen, door de zonde teniet gedaan. Verhouding tussen mensen, maar heel in het bijzonder de verhouding tussen de mens en God. En als we dan nog wat dieper gaan graven in wat de Bijbel zegt over dat woord gerechtigheid, dan komen we hier terecht. Die verhouding tussen God en mens, die kan alleen hersteld worden wanneer een mens rechtvaardig voor God wordt. Zo zegt Paulus het. Zo wordt het overal in de Bijbel eigenlijk toch gezegd. En het woord gerechtigheid duidt dus ten diepste hierop. Dat is datgene wat een mensenkind nodig heeft om voor God te kunnen bestaan. Dat is datgene wat een mens nodig heeft om behouden te worden. En zo wordt het woord gerechtigheid misschien het meest doorzichtig. Het is het herstel van de verbroken verhouding. En het is vooral datgene wat wij mensen nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. Dat is uitgedrukt in die diepe vraag, de vraag van Luther, die zo mooi onder woorden gebracht wordt in het onvergetelijke gedicht van Robert Murray McShane. Mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wat is in staat om mij voor God rechtvaardig te doen zijn, om die verbroken verhouding te herstellen, dan moet ik gerechtigheid hebben. En nu wordt er in het woord van onze tekst gezegd dat mensen die bij het koninkrijk van de Heere behoren, daar nu naar leren hongeren en dorsten. En zo worden de discipelen allereerst hier getekend en ten diepste al Gods kinderen hier aangeduid. Dat zijn mensen die leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat is honger en dorst? De meesten van ons zullen dat eigenlijk niet zo goed weten. Ja, je weet wel wat de woorden betekenen. Maar bij ervaring weten, bij ondervinding weten wat honger en dorst is. De meeste van ons zijn toch na de Tweede Wereldoorlog geboren, zoals ook ik. En wij weten eigenlijk niet wat honger en dorst is. We hebben altijd genoeg te eten gehad en genoeg te drinken gehad. Alleen mensen die in de donkere jaren van de oorlog, of misschien ook wel in de donkere jaren van de crisistijd, echt gebrek hebben geleden, weten iets van honger. Of iemand die ernstig ziek geweest is en tijdens een crisisperiode in de ziekte niet mocht eten of heel weinig mocht drinken. Ja, dan ga je iets begrijpen van wat honger en dorst is. Zoals iemand die voor een operatie ligt en misschien 24 uur of iets dergelijks niet eten en maar heel weinig drinken mag. Dan kan er in je binnenste een schreeuw van honger komen. En nog zwaarder een schreeuw van dorst. De oude schrijvers, daar bedoel ik dan de kerkvaders mee dit keer, zeiden wel dat met name de dorst is de pijn van het bloed. En ik las deze dagen nog een beschrijving van een Engels peloton van strijders die Israël binnenvielen in de tijd van de Eerste Wereldoorlog om de Turken te verjagen. En die afgesneden werden van de hulptroepen die voor de fouragering, voor het eten en voor het drinken zorgden. En die dreigden om te komen in de hitte van de zon, van honger en van dorst. Hoe dat ze wankelend op hun benen vochten voor hun leven om een druppel water in de bronnen van Bethsaida. Dat is honger. Dat is dorst. Niet zomaar ja, dat je trek hebt in je eten na een paar uur. Maar echt dat het van binnen schreeuwt. Of dat je de pijn, zoals dan gezegd wordt, van het bloed voelt. Het is iets wat uitgedrukt werd door die bekende dichter uit de tijd van de nadere reformatie, Lodenstein. Geef me Jezus of ik sterf. Dat is de dorst. En dat is de honger waarover het hier gaat. En vandaar dat we deze woorden dus heel diep en heel geladen moeten lezen. Honger en dorst die diepe sporen trekt in het hart, die heel het leven beheerst. Die ons uitdrijft, die ons doet vluchten naar de bronnen van water en naar de bronnen van eten, om ons levenswil, zo. En als we zo de woorden van het begin van de tekst hebben proberen uit te leggen, dan wordt duidelijk, denk ik, wat hier bedoeld wordt. De Heere Jezus zegt hier, wie het oprecht om mij te doen is, die leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die honger en dorst naar de gerechtigheid, die komt daaruit voort. Dat we beseffen dat wij die gerechtigheid dus missen. Iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid, die is zondaar voor God geworden. Dat betekent, hij heeft ingezien dat God God is. Dat God heilig is, dat God rechtvaardig is, dat God goed is, dat God genadig en barmhartig is. En dat tegen die God gezondigd heeft, dat hij die God ook mist in zijn leven. En het besef dat hij God mist en dat hij tegen die God die goed en heilig is gezondigd heeft, dat laat hem niet met rust. Maar dat geeft een diepe honger en dorst in zijn leven. Hij voelt dat hij zo niet verder kan. Hij gaat roepen naar God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Een dorstig opgejaagd hert. Zo gaat zijn ziel dorsten naar God. Daar hebben we een belangrijk aspect van die honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is dus niet wat goedkoop redeneren over de zonde van de mens. Maar dat is diep beseffen dat wij geen gerechtigheid hebben. Dat is iets gevoelen van het gemis. Dat is weten dat je arm bent. Omdat je God mist en zijn gerechtigheid mist. Kennen we zo de nood van ons eigen leven? Nee, ik vraag niet hoe breed of hoe diep u die nood kent. Kennen we de nood van ons eigen leven? Dat wij God missen. dat we zijn gerechtigheid missen door de zonde. En dat wij daarom voor God niet kunnen bestaan. Wat kunnen we, als het over deze vragen gaat, soms makkelijk doorleven? Een aantal jaren geleden sprak ik, toen ik nog in Canada was, iemand die voor het eerst onder de prediking van vrije genade gekomen was. En die tegen de man die meegenomen had naar de kerk, het was in een andere kerk dan de onze, zei van: geloven jullie dat nou? Dat je verloren zondaren bent en dat je voor God kunt bestaan? Ik zie al die mensen in de kerk zo rustig zitten. En ik zie ze na de kerk zo rustig kwebbelen. En ik zie ze zo vrolijk hun koffie drinken na de tijd. Als je dat nou toch echt gelooft, dat je verloren bent. En als er niets verandert in je leven, dat je om zult komen. Dan zou je toch zomaar niet rustig in je bank kunnen blijven zitten. Dan zou je toch niet zo voort kunnen leven. Dan zou je toch gaan zoeken. En dan zou je toch gaan vragen: Heere, ontferm u over mij. Die man voelde er iets van aan. Iets wat ons misschien wel eens al te weinig beroert. Ik vrees dat althans van sommigen onder ons. Dat het bekende klanken zijn. Maar dat ze het in hun onbekeerde leven kunnen vinden. En dat ze nog nooit echt met hun armoe, met hun gemis en met hun schuld voor God zijn gebogen. Ja, maar dat kun je toch zomaar niet? Een mens is toch zomaar geen missend mens? Hij is toch zomaar geen arme zondaar? Hij mist toch zomaar die gerechtigheid niet? Wie heeft u dat verteld? En als dat dan zo is, dat dat niet zomaar gebeurt, dan mag u toch vragen om het licht van Gods Heilige Geest. Opdat u arm mag worden. Heere, open mijn ogen, opdat ik zien mag wie gij zijt en wie ik ben. En opdat ik zien mag de weg van de verlossing die in Christus Jezus is. Inderdaad, in die weg wil de Heer het laten zien. En dat kan op verscheidene wijze wat we missen. En als we iets gaan missen, God gaan missen. Gerechtigheid gaan missen. Als we zien dat we arm zijn, buiten God, zondaar zijn, zonder God. Ja, dan komt er ook iets van een zoeken naar God, van een honger en een dorst. Nou kan die honger en die dorst, die kan soms in het begin heel zwak zijn. En vooral als die honger en die dorst heel zwak is, dan kunnen we het zo gemakkelijk op allerlei plaatsen gaan zoeken. Dat kunt u heel mooi vinden in die bekende gelijkenis van die verloren zoon, niet? Die verloren zoon, dat is het teken van een zondaar die tot bekering komt. Leest u het maar na in Lucas 15. Die verloren zoon, die had ontzaggelijk veel en hij ging bij de vader, dat is bij God, weg. En toen bracht hij er alles door. Beeld van de zondaar die voor zichzelf leeft. Die alles doet zoals hij zelf denkt dat het goed is. Ja, en toen werd hij arm. Want hij raakte door al zijn geld en zijn goed heen. En ten laatste kreeg hij honger, staat er. En wat ging hij toen doen? Ging hij toen gelijk terug naar God? Naar de Vader? Nee, hij ging het met zijn honger en zijn dorst eerst nog ergens anders zoeken. Hij ging stad en land afreizen om in zijn levensonderhoud te voorzien en hij vond een boer die hem wel opzichter wilde maken over de zwijnen. En zo werd hij zwijnenhoeder, zo kon hij misschien toch nog een beetje eten en drinken krijgen. Maar de honger werd steeds zwaarder. Er staat in Lucas 15, en toen hem nu zeer hongerde, toen kwam hij tot zichzelf. En toen zei hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij tot een van uw huurlingen. Wat zie je bij die verloren zoon? Er was wel honger en hij voelde wel dat hij iets miste en zijn hart werd wel onrustig. Maar hij probeerde zelf nog die honger te stillen. En zo is het ook als mensen hongerig worden soms. Dat ze met hun honger van het een naar het andere lopen. Dat ze proberen die honger wat weg te drukken, onrust in hun hart, een prik in hun geweten. En ze proberen er overheen te leven. Of door wat prettig en ontspannend gezelschap op te zoeken, proberen ze dat wat rustig te stemmen van binnen. Of door het te zoeken in activiteiten, goede dingen, op zichzelf niet verkeerd. Maar als je jezelf er helemaal aan geeft en zo probeert de onrustige stemmen van je hart tot zwijgen te brengen, dan is het een levensgroot gevaar. En dan laat de Heer het soms juist door zijn woord en geest duidelijk zien. Dat wij door eigen werken en door ons eigen gedoe de honger niet kunnen stillen. En dan kan het wel eens gebeuren dat juist onder de prediking van het woord er ons een aantal dingen uit handen geslagen worden. En dat die honger sterker wordt. Dat we gaan zien dat we nergens steun en rust en heil kunnen vinden. Dat het in onze werken niet zit. Dat het in ons godsdienstige leven niet zit. Dat het in onze plichtsbetrachting niet zit. Dat het in ons wegschuiven van allerlei gedachten niet zit. Maar dat we God nodig hebben. Kijk, en daar moet het op aan, zegt de Heere Jezus in deze duidelijke woorden. God missen en de gerechtigheid missen, dat kun je niet oplossen met allerlei menselijke lapmiddelen. God maakt de honger heviger en de dorst zwaarder. Door alle steunsels waarop wij bouwen uit handen te nemen. En hij leert ons zondaar worden zo dat we voor hem buigen. En dat we gaan zien dat we nu nergens anders hulp kunnen krijgen dan bij hem alleen. O, soms is er heel veel werk van de Heere nodig om een zondaar zo voor hem te leren bukken. Dat hij het nu nergens anders vinden kan dan bij God alleen. Ziet u het? Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat houdt in alle gerechtigheid te missen. Maar ook zo machteloos te zijn om die gerechtigheid zelf weer te bewerken. Ook zo hulpeloos te zijn om die gerechtigheid zelf op te bouwen. Zo arm te worden dat je God nodig hebt. En dat zit nu in het woord van onze tekst heel duidelijk opgesloten. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want met die honger en dorst gaan ze niet naar mensen, komen ze tot de Heere. De Bijbel noemt dat in andere woorden de droefheid naar God. Dan kun je het bij jezelf niet meer vinden, dan kun je het bij de mensen niet meer vinden. Die kunnen de gerechtigheid niet geven. De enige gerechtigheid die er is, die is een geschonken gerechtigheid. Een gerechtigheid die God geven moet. En dat wordt het grote begeren van het hart. Nee, verdiend is die gerechtigheid niet. We kunnen God niet dwingen om die gerechtigheid te geven. We hebben niets te eisen en niets in te brengen. We moeten buigen voor God en erkennen dat Hij rechtvaardig is, ook als Hij ons voorbij zou gaan. Maar toch, God hebben we nodig om gerechtigheid te vinden. En dan kan die honger zo ontzaglijk diep gaan. Nee, het is niet zomaar een gedachte, maar een honger, een verlangen. Geef me die gerechtigheid of ik sterf. En hoe kan God die gerechtigheid nu geven? Wel, die gerechtigheid wordt gegeven nooit omdat de zondaar daar verdienste op heeft of daar aanspraak op kan maken. U weet dat dat heel duidelijk in de Bijbel staat en onze reformatorische belijdenis onderstreept dat hardgrondig. Dat er voor God niets is in ons wat hem verplicht of dwingen kan om de genade te geven. Die genade is vrije genade. Die genade is vooral ook verdiende genade. En daarbij komen we aan een aspect van de woorden van onze tekst toe, wat ons wel heel bijzonder mag bezighouden vanavond. Hoe kan een zondaar die de gerechtigheid mist en die geen penning heeft, geen stuiver heeft om aan het recht van God te voldoen, de gebroken verhouding niet kan herstellen, hoe kan die zondaar zalig worden? Dat kan alleen als God zelf die zondaar uit genade aanneemt. Maar God kan die zondaar niet uit genade aannemen, want God is rechtvaardig en de gerechtigheid van God eist dat die zondaar gestraft wordt, zegt onze catechismus. Die gerechtigheid van God zegt, hij, zij, is een zondaar, hij heeft de eeuwige straf verdiend. Maar nu heeft God zelf een weg gevonden, waardoor die zondaar toch zalig kan worden. En hoe is die weg? Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. De koning die hier in deze gelijkenis aan het woord is, Jezus Christus. En dat Jezus Christus hier op aarde kwam en dorste en hongerde naar de gerechtigheid. Op een veel diepere en veel hogere wijze dan ooit een zondaar naar de gerechtigheid kan hongeren en dorsten. Hoe dorste Jezus dan naar de gerechtigheid? Toen hij hier op aarde kwam. Hoe is heel zijn leven hier op aarde tot in het uur van de kruisdood toe eigenlijk één honger en dorst naar de gerechtigheid? Wel zo, Jezus wist dat die zondaar die gevallen is en die de gerechtigheid mist, die niet zalig kan worden, die veroordeeld wordt onder het rechtvaardig vonnis van God, dat die zondaar nooit behouden zou kunnen worden als hij het niet voor die zondaar opnam. En dan zegt Jezus Christus, laat mij dan de toorn van die geschonden gerechtigheid dragen. Laat ik dan de straf die op de zonde volgen moet op mij nemen. Laat het zwaard van de gerechtigheid mij doorsteken. Dat was al een oud-testamentische profetie, Zacharia 12. Zwaard ontwaak tegen de herder. En nu dorst Jezus Christus ernaar dat de gerechtigheid van God in hem wordt voltrokken en de straf die ons de vrede aanbrengt op hem zou zijn. Jezus Christus bereidwillig, hongerig, dorstig. Dat het zwaard van Gods heilig recht hem zou treffen. O, ziet u hem zo gaan door zijn aardse wegen. Goeddoende, genezend, prekend, doden opwekkend. Ziet u hem zo gaan de donkere weg naar Jeruzalem aan het einde van de 3 jaren. Ziet u hem gaan in de donkere nacht van Gethsemane. Ziet u hem gaan in de rechtszaal van Pilatus. Ziet u hem gaan steunend onder de zware kruisbalk. Dat is omdat hij bereidwillig was, dorste en hongerde, om nu voor zijn volk te lijden en te sterven. Om onder het zwaard van het recht door te gaan. En zo een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Het eeuwig mogelijk te maken. Dat zondaren als Petrus en als Thomas. Dat zondaren en schuldigen mensen als u en ik. De gerechtigheid die we missen. Uit zijn doorboorde hand zouden kunnen ontvangen. Jezus onder het recht, onder het zwaard van de gerechtigheid, de straf dragend, opdat hij zo gerechtigheid zou verdienen, opdat hij zo de gestoorde verhouding, de gebroken verhouding tussen God en de zondaar weer kon herstellen. O, als we daar iets van gaan zien, gemeente, hoe groot wordt dan deze koning die hier spreekt op de berg, die zijn lippen opent en die zegt: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Waarom zijn ze zalig? Gods recht eist toch straf voor een ieder die de gerechtigheid mist? Wel, Jezus zegt: en toch zijn ze zalig. Want ik zal gerechtigheid voor hen aanbrengen. Ik zal in mijn bittere kruisdood, door te lijden en te sterven, het heilig recht van God, het geschonden recht bevredigen. En ik zal zorgen dat er toch gerechtigheid bij God is. Voor een zondaar die alles verzondigt en alles verbeurd heeft. En zo kan het alleen. En zo ziet u dat zalig in de zaligspreking vindt zijn oorsprong niet in wat de mens doet. Ook niet in wat de mens meemaakt. Maar dat zalig zegt de Heere Jezus op grond van wat hij zelf doet. Op grond van zijn gerechtigheid. Waarnaar hij hongert en dorst. En die hij zal aanbrengen op Golgotha's heuvel. Hij spreekt als machthebbende. Als degene die de macht heeft om dat te doen wat geen zondaar doen kan. En dan blijkt ook dat het laatste stukje van de tekst waar is. Als Jezus Christus ervoor instaat dat er gerechtigheid is voor hen die de gerechtigheid missen. Dat er heil is voor hen die het heil missen. Dat er verzoening is voor hen die een hemelhoge schuld hebben. Dan is het ook waar dat degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zalig zullen worden. Want zij zullen verzadigd worden. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn dus mensen die de gerechtigheid missen, die God missen, die zondaar voor God geworden zijn. Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw zondaar voor de Heere worden. Want dat is iets wat in het geestelijke leven blijft. En wat als het goed is ook dieper wordt. Nou, die zullen verzadigd worden. Hoe gaat dat? Dat verzadigd worden, ach, daar zouden we heel wat over kunnen zeggen. Laat ik het proberen. Heel eenvoudig wat samen te vatten. Doorgaans is het toch zo dat de Heere allereerst verzadigt door zijn woord en door zijn geest. Als dan een arme zondaar tobt over zijn schuld en hij worstelt met de vraag: hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Aan zijn kant geen hoop, alle bronnen opgedroogd en zijn tong kleeft als het ware van dorst aan zijn gehemelte. U begrijpt, dat is beeldend gezegd, maar ik zeg het niet zonder reden zo. En hij voelt dat als God niet ingrijpt, dan is het verloren. En als je dan soms op het onverwacht, zo onder het lezen van de Bijbel, of onder het luisteren naar een preek, misschien wel een preek waarbij je helemaal geen verwachting hebt, omdat je denkt, nou die tekst, dat is nou niks voor mij. Of zomaar soms door een woord van iemand, een woord gesproken op zijn tijd, door een kind van de Heere of door een ambtsdrager, dat de Heere in dat woord meekomt door zijn geest. En zo plotseling het woord van de Heere spreken gaat. En in het woord het evangelie open gaat. Zoals dat bij Luther gebeurde niet. Luther die worstelde omdat hij de gerechtigheid miste en omdat hij God miste. En hij zag God als een toornend God totdat hij in de voorbereiding zijn studie, want hij moest college geven aan de studenten over de brief aan de Romeinen. Bij die tekst kwam Romeinen 1 vers 16 en 17. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En toen ging de duisternis ineens weg. En werd door het woord van God toegepast aan zijn hart. Ging het evangelie open. Werd hij vertroost. Kijk, dat is iets van verzadiging. Als God door zijn woord en door zijn geest antwoord geeft op de nood van uw ziel. Als God het evangelie opent in de duisternis van uw leven. Als het woord, als de toezegging van God krachtig wordt toegepast. Dat kan heel plotseling gebeuren. Het kan ook meer geleidelijk gebeuren. Maar als het gebeurt, is het altijd duidelijk. En is het altijd gepast. Dan spreekt de Heer. En dan geeft hij antwoord op het worstelende, hongerende smeekgebed. En er is één kruimel van de genadetafel van het evangelie van vrije genade al zoveel. En één woord gesproken van de gezegende lippen van de Heere Jezus Christus al zo rijk. Daar zit iets van verzadiging in. Dat is een koele dronk voor een dorstig hart. Als het woord gaat spreken. Maar ik moet er wat bij zeggen. Als u zo vanuit het woord bemoedigd werd. En als de Heere zo tot uw ziel sprak. En het zei, ik ben uw heil. Veracht dat niet. Schuif dat niet weg. Acht het een groot wonder. Maar weet u, ga op die woorden van bemoediging nou niet op een verkeerde manier rusten. Denk niet, nou is het allemaal goed. Nou ligt het allemaal vast. De weg gaat verder. En dat bedoelt de Heere Jezus ook wanneer hij zegt tegen zijn discipelen: zalig zijn die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid, die zullen verzadigd worden als er vanuit het woord een kruimel van het woord en een druppel van het levende water verzadiging en verkoeling komt. U hebt meer nodig. U hebt steeds meer nodig. hoe groot en hoe zegen het ook is, als u vanuit het woord onderwezen wordt. U moet vanuit het woord en de geest tot Jezus gebracht worden. Want de Bijbel zegt dat het er om gaat om de gerechtigheid in hem te vinden. En daarom is het nodig dat de Heere u verder leidt. En dat u Jezus Christus, de zaligmaker, door het woord en door de geest van God persoonlijk leert kennen. Zoals Paulus daarover spreekt. Toch toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Kijk, Paulus heeft dat in korte tijd heel veel van gezien. En dat kan nog gebeuren. Maar doorgaans is het zo dat wanneer een mensenkind vanuit het woord van de Heere bemoedigd en vertroost wordt, hij nog heel weinig ziet van de Heere Jezus. En als dat zo is in uw leven, misschien wel bemoedigingen, misschien wel vertroostingen, maar wie is Jezus? Wie is toch deze? O, blijf dan toch hongeren en dorsten om hem te leren kennen. En de gerechtigheid in hem te vinden. Sta ernaar om door het woord en door de geest hem te zien. In zijn middelaarsschoonheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. Om die prachtige oude geladen woorden te gebruiken. Want zo leert de Heere zijn kinderen zien op Jezus. Als degene die noodzakelijk is om de gerechtigheid te verwerven en uit te delen. Als degene die gepast is om mijn hemelhoge schuld te boeten. Als degene die heerlijk is, in wie alleen de eer van God volmaakt ten hemel reist. Als degene die lieflijk is, neerbuigend goed, barmhartig en genadig. Jezus te leren kennen. En dat bedoel ik. Ga niet verkeerd rusten op Gods belofte. In de zin van dat u rust op een bemoediging alleen. Zoek verder. Sta naar diepere kennis van God. Van uzelf. En vooral van die gezegende. Want het leven. En de discipelen hebben het geleerd. Langs donkere wegen. En Gods kinderen leren het ook. Soms langs wonderlijke wegen. Het leven ligt in het kennen van Jezus Christus. In de geloofsgemeenschap met hem. Die de Zoon heeft. Die heeft het leven. En daarom sta ernaar om Jezus te leren kennen. Dat is een hele bijzondere honger en dorst naar de gerechtigheid. Dan gaat er, als ik het zo zeggen mag, niet alleen meer om nu met God verzoend te worden. Maar dan gaat het er heel in het bijzonder om Jezus te leren kennen. En om nu die gezegende Zoon van God als borg en middelaar voor eigen leven te ontmoeten. En wat een zegen is het als de Heere aan zondaren Jezus Christus door zijn woord en geest openbaart. Dan ben je niets in jezelf. Dan moeten wij alles inleveren. Dan drogen al onze bronnen op en buigen we diep voor de Heere. Luther zegt: dan leren wij God rechtvaardigen in al zijn doen. Maar als dan de Heere Jezus Christus, die gezegende vorst en koning, komt in het gewaad van zijn evangelie en zegt: ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, waarom zoudt ge vrezen? Ach, dan word je verzadigd. Want het gelovig zien op Jezus en de gelovige omhelzing van Jezus. Daar ligt altijd verzadiging in voor een verloren zondaar. En zo is het hele leven door, gemeente, van heel de kerk. Gods kerk, mag ik het zo samenvatten, wordt hier op aarde verzadigd vanuit het woord. Door bijzondere ontmoetingen met de gezegende Zoon van God. Door meerdere kennis van de drie enige God, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Elke ontmoeting met de Heere geeft iets van verzadiging, geeft iets van vervulling. Want als de Heere komt door woord en geest, dan wordt het lege hart vervuld. En toch, de volle verzadiging is er in dit leven nooit. Hoeveel verschil er ook kan zijn tussen iemand die pas op de weg van het leven is en iemand die de zekerheid mag kennen. Ze zijn allemaal hongerende en dorstende naar de gerechtigheid. Daar kom je nooit bovenuit. De Heere Jezus heeft in de bergreden niet bedoeld dat wat hij hier zegt alleen maar geldt voor beginnenden in de genade. Dat geldt voor heel zijn kerk hier op aarde. Hongerenden en dorstenden, armen, treurenden. Op verschillende wijze leren ze daar in het leven iets van kennen en meer van kennen. Want de grote verzadiging komt straks, eeuwig. Als er staat in het laatste boek van de Bijbel dat het lam wat op de troon is, zal hen weiden en zal hen brengen aan de springader der wateren. En zij zullen niet meer hongeren. En zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal er niet beschijnen, nog enige hitte. Want het lam dat op de troon is, zal hen weiden. Daar is alle dorst over. Daar is alle honger over. Daar geldt dit woord helemaal ten volle. Zalig die hier in dit leven leerde hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden, hier bij momenten, hier ten dele, maar straks volkomen. Kennen we iets van deze dingen? Dat is de vraag waarmee we besluiten. Van die honger en dorst naar de gerechtigheid. Van die heilige onrust om nu God te leren kennen, om zijn Zoon te leren kennen, om geborgen te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kennen we die? Wat ben je arm als je daar niks van weet. Want vergeet één ding niet, in Lucas, weergave van de bergreden, staan er niet alleen maar zaligsprekingen, lees het thuis maar na vanavond, maar staan er ook wee-uitspraken. En die wee-uitspraken zijn de tegenstellingen van de zaligspreken. En dan staat er tegenover onze tekst: wee u die rijk zijt. Wee u die verzadigd zijt. Want gij zult hongeren. En gij zult dorsten. Wie hier op aarde verzadigd is met zijn onbekeerde leven. Wie hier op aarde verzondigd is, verzadigd is. Met de oppervlakkigheid van zijn godsdienstige leven. Wie hier op aarde verzadigd is met de dingen van deze wereld en daarop leunt en steunt en daaraan genoeg heeft. Indien gij u niet bekeert, u zult hongeren, u zult dorsten, maar dan eeuwig. En daarom is één ding nodig, bekering. En dat betekent in het licht van de tekstwoorden, Heere, Maak me hongerig naar u, naar uw woord, naar uw gerechtigheid. Geef dat ik geen rust mag vinden, voordat ik die verzadiging ken die in Jezus Christus is. En hoe arm u dan ook bent, hoeveel schuld er dan ook is, dan is het toch waar, zalig. Wie hongert en wie dorst naar die gerechtigheid. Want hij heeft gezegd en zijn woord is waarachtig. Zij zullen verzadigd worden. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wil u zelf het woord zegenen, wil u het toepassen aan ons hart. En geef dat we onze armoede leren inleven. En als wij daar nog vreemdeling van zijn, o, laat het gebed vermenigvuldigen mogen. Heere, laat me zien wie gij zijt. Laat me zien wie ik zelf ben. Doe mij zien wie Jezus is. En als we dan zo over deze dingen kort gesproken hebben en de dingen van de tekst aanstipte. O God, wil u het uitwerken en wil u het zegenen aan onze harten. Geef dat we voor het eerst of opnieuw, voor het eerst of hoe langer hoe meer, leren hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. O, door uw trekkende liefde, door uw oefeningen in het geloofsleven, doe die honger maar meer worden. En wil u dan ook verzadigen naar uw eigen belofte. Wil u ook Christus verheerlijken in de volheid van zijn ambtelijke bediening. In de volheid van zijn middelaarswerk. En wil u tot de zielen van hen die u oprecht zoeken. En tot de zielen van hen die iets van u mogen kennen zeggen, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Verzadig gij het hongerig hart, Heere, en maak anderen die zo vol zitten en zo vast zitten, maak ze hongerig, maak ze dorstig, maak ze arm, want armen heeft hij die de koning is met goederen vervuld. Wil dat ook deze week schenken. Sterk ons bij ons werk. Wees met onze kinderen. Bewaar ons alle op de wegen of op reis. Bewaar ons ook thuis of waar we ook zijn. Laat uw handen een vurige muur rondom ons zijn. Laten ze zegenende handen mogen zijn over ons leven, over ons werk, over onze gezinnen, over onze jongeren. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.